Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Welkom bij aflevering 110 van de Volksjury.
Wij zijn Laura en Silke.
Ja, geen idee. Dit is de vibe waar we ons in bevinden.
Het is begonnen toen ze binnenkwam. We zijn alle twee in een slappe lach geschoten, omdat we elkaar al een maand niet meer hebben gezien.
Ben even adem.
Even adem aan het happen. Hey, hallo, wij zijn Laura en Silke van de Volksjury.
Ja, 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 leuk. Het is terug een normale aflevering.
Ja, ik vond dat heel goed dat we zo in volle liveshow chaos zaten en er toch iemand durfde te vragen wanneer komt er nog eens een normale aflevering? En ik dacht, Matt, give us a break.
Die audacity. Nee, maar kijk, het geeft maar weer dat jullie ons missen. En ja, dat is wel altijd natuurlijk toch een fijn gevoel, hè? Ja. Wetende dat mensen nu missen.
Worden. Ja.
Maar we hadden ook even een break nodig.
We're on a break.
Het zal wel zijn. Heb je een leuke break gehad?
Ja, ik heb een leuke break gehad. Ik moet mij excuseren tegenover de hele Ierse populatie en alle mensen die ook in onze DM's zijn geslijt, niet uit Ierland komen, maar daar vonden dat ik Ierland echt heb gebashed.
Oh, is het waar?
Ja, maar ze hebben gelijk. Ik heb 10 dagen stralende zon gehad in Ierland. In die mate dat vanaf dag 8 Ieren echt uitzinnig begonnen te worden. Echt in elke hotel waar we incheckten, elk restaurant, elke pub was echt zo, deze hebben wij nog nooit meegemaakt.
Nee, en ik was zo,
what the fuck? Ik had dit niet kunnen. Ja, we hebben letterlijk 2 uur regen gehad op de hele reis.
En jij dacht zo, oh my god, ben blij dat dit niet de hele reis is geweest.
Dat is het eerste. We zaten toen net in de auto en dat was het eerste dat Lucas en ik tegen elkaar zeiden van, amai, als dit een hele reis was geweest, hadden we echt een groot probleem gehad. Want het ding is wel, het is wel go big or go home op weervlak. Dus regen is ook wel zo, regen. Dat is niet zo wat miezer. Dat was wel echt zo, bam. Regen. Maar het was heel mooi. Supermooie natuur. Veel gewandeld. Lekker gegeten. Goed gelachen. Goed ontspannen. Snapte? Elke dag om 9 uur kunnen gaan slapen als ik dat wou.
Oh, amazing.
Ja. Hemel. Dat is voor mij de hemel op aarde. Hè? Om 9 uur de don zonder.
Maar ik snap het helemaal, want ik ben ook op vakantie.
Ja, vertel eens, meid.
Naar New York en ja, dan ook de godganse dag zitten wandelen en 15 kilometer per dag. Ik overdrijf niet gewandeld. En dan kom je in je Airbnb om 6 uur 's avonds en je denkt, ik ga nog naar een comedy show vanavond. Je zet je in die zetel en dan zo, nee. Nee, ik over een uurtje naar bed denk
gewoon,
ik.
Ja.
En het is ook zo'n combinatie van die jetlag ook nog wel. Mm-hmm. Dus wij waren echt zo om, ja, ik denk dat ik vaak om 5:30 wakker was gewoon.
Ja.
Dus ik was gewoon niet in staat om ook laat wakker te blijven. Maar ja, we hebben ook echt prachtig weer gehad. Mm. Zoveel chance ook mee gehad. We begonnen met 17 graden.
Mm-hmm.
De dag dat we vertrokken, dus 5 dagen later, 30 graden.
Amazing.
Dat is echt. En dan kwamen we terug hier en dan zo, oh, iedereen heeft hier slecht gehad.
Ja, dat probleem had ik dus ook. Ik kwam thuis en jullie hebben gewoon echt in de zieke regen gezeten de afgelopen
weken. Laat het er niet te hard in wrijven.
Nee.
Maar ik moet wel zeggen, mensen hadden zoiets van, ja, en dan die liveshows, ja, jullie gaan echt in een zwart gat terechtkomen. Nee, ik mis het, want ik vond het super tof.
Mm-hmm.
Maar ik heb wel zoiets van, oh, ik heb terug tijd om andere dingen te doen. Ja, ja. Ik denk, ja, ik wou dat gewoon even in perspectief zetten, dat wij sinds december elke avond, elk weekend, ja, is daar naartoe gegaan. Mm-hmm. En nu heb ik zoiets van, ik kan terug gaan sporten. Gewoon op een doordeweekse dag, 's avonds, dat ik denk, oh, even een uurtje naar de fitness. Zoals ja, dat zat er niet in de afgelopen maanden.
Ik had het gisteren, het was dan ook verlengd weekend, en dan zo, de aflevering was voorbereid en ik was zo, en nu? En wat ga ik? En, mm. Maar het overviel me echt, want de dag ervoor hadden we klusjes gedaan in huis. En het was echt zo, het is op. Ik kan niet, er is niks wat nog te doen.
Geen lijstje meer.
Er is geen lijstje meer. En ik was zo, oh my god, ik kan tv kijken.
Ja.
Over tv kijken gesproken.
Amai, wat een brugje maak jij daar.
Blind gekocht is terug begonnen.
Oh, ja.
Hoe teleurgesteld zijn jullie? Maar ik moet het eerst even over Blind gekocht hebben. Ah, sorry, dat is echt mijn lievelingsprogramma aller tijden. Nee, dat is niet waar. Maar toch wel.
Toch wel een beetje.
Ik heb Bart zo gemist. En ik wil even zeggen dat Kinga het supergoed doet.
Vibe. Love her.
Kinga, love
heel
you.
Goed.
Ja.
Heel goed.
Ja, en Kelly, die stalk ik op Instagram.
Same.
Ja.
Ik wou net zeggen, we hebben het over klussen gehad. Ja. Ik heb mijn trap geverfd en...
Oh, Kelly would approve.
Kelly was mijn... Ik heb Kelly gechanneld.
Oké, je hebt je innerlijke Kelly boven gehaald.
Zeer zeker. Ja. Dus ik dacht, van Kelly gaat dat mogen. Ik heb het gedaan. De trap is appelblauw en groen.
Voilà. Heel goed. Ja. Nee, dus heel blij dat Blind gekocht terug is.
Ja, echt. Wij kijken er ook echt zo naar uit. We waren in New York en we konden niet kijken.
Ja.
Dat was echt een groot drama.
Ja. Een ander programma.
Ook hetzelfde.
Een ander programma dat we ook niet hebben kunnen kijken. Is The Mole.
Oh my god, dit is echt een ramp aan het worden. Voor wat mij betreft, qua wie de mol is.
Ja.
Want een paar afleveringen terug zat ik rotsvast op Thomas. Mm-hmm. En de eliminatie komt en Aniek zegt, zou het nu niet hilarisch zijn als Thomas eruit gaat. Ik zo, nee, dat gaat niet gebeuren. Echt zo, één seconde later. Thomas ligt uit het programma. En ik zo, nee. Ik heb echt geroepen toen. En sindsdien... Oh, ik zeg Lancelot.
Ja. Waarom? Nee, wacht. Ik ga eerst even... Dus mijn mollen waren ook Thomas en ook een beetje Lisbeth. Lieslot? De West-Vlaamse vrouw.
Ja, Lieslot.
Ja, Lieslot, ja, toch?
Ja,
ik ben zo aan mijn eigen aan het twijfelen. Omdat ik eerst Lisbeth zei. Maar veel uitgesprokener Thomas. Ik was echt zo van, Lieslot zou wel kunnen, maar ik denk...
Wij waren ook begonnen met Lieslot, Thomas ja, en de Toos. Ja. Die er ook nog wel steeds in zit.
Ja, maar daar heb ik straks van alles over te vertellen.
Oké, ja.
Dus toen Thomas eruit lag, vond ik het wel heel moeilijk. Mm-hmm. En mijn grootste probleem was... dat ik Ruben al had afgeschreven. Dus dat ik hoopte dat hij in de finale ging zitten. Dan wist ik tenminste al zeker van één iemand dat hij het niet was. Ik weet niet, Ruben is voor mij nooit verdacht
voor
geweest.
Voor mij ook niet. Aniek en ik hebben elke aflevering gezegd, nu gaat Ruben eruit. Het heeft nog lang geduurd.
Maar... Ja, hij heeft het wel heel goed gedaan. Hij heeft het wel heel goed gedaan.
Zeer zeker. Maar ook omdat hij voor ons totaal niet verdacht was.
Nee.
En dat dat zo voor ons een vanzelfsprekendheid was, dat hij of er op een gegeven moment uit ging gaan, of dan uiteindelijk de finale zou halen. Maar voor ons was dat wel echt een mogelijkheid dat hij niet de mol was.
Ja, dat was voor mij ook echt zeker. En nu?
Ja, dus ik zeg Lance.
Waarom?
Omdat comfort valt voor mij af, omdat ze met dat rood scherm. En ik zou het echt smerig vinden als de programmamakers het toch zo gespeeld zouden hebben. Mm-hmm. En je weet waar ik het over heb, hè, met dat rood scherm.
Maar waarom denk je, waarom zouden de programmamakers haar een rood scherm hebben gegeven voor verwarring te zaaien?
Ja, dat zou dus wel een optie kunnen, volgens sommigen, hè, als ik het zo lees online. Mm-hmm. Zou dan nog, allee, en de spelers gaan er ook vanuit dat dat nog steeds, de mensen die meedoen, hè, van, die hebben die bedenking ook. Mm-hmm. Hè, is het rode scherm van comfort echt? Mm-hmm. Of is het een deel van het mol zijn geweest dat de makers in scène hebben gezet?
Nu, het ding is... Maar misschien heb ik dat verkeerd begrepen. Maar voor mij kan de mol ook het rode scherm hebben gekregen. Want je kunt die test De mol vult de test ook in. Elke week. En de mol kan perfect het slechtste test hebben ingevuld.
Ja, maar dat is toch pure onzin, want je weet toch...
Ik heb lang getwijfeld. Echt tot 2 uur terug, wat ik nu ging zeggen.
Oké.
Maar ik heb beslist dat comfort voor mij de mol is.
Ik zal het
zo stellen. Kan ik niet zeggen. Maar waar ik bijna zeker van ben, is dat Toos de mol niet is.
Waarom niet?
Omdat waar ik in het begin nog hem als persoon kende en op tv zag een groot verschil zag, zie ik nu in de laatste 4 afleveringen echt Toos zoals ik hem ken. En Toos gaat duidelijk heel hard voor het spel. Mm-hmm. Niet per se voor het geld, maar wel voor elke ervaring. Ik denk, mijn theorie is, dat Toos al heel lang weet wie de mol is. Ik denk dat Toos iets heeft gezien, iets heeft opgemerkt. En vrij snel, heel risicovol, maar al in is gegaan op 1 persoon. En daardoor 100%... Ik denk dat hij al heel lang weet wie de mol mm-hmm. is. Maar ik denk ook dat Ruben, en in mijn geval dan Lanslot, het ook weten. En ik denk dat ze voor dat rode scherm gegaan zijn omdat er misschien al te veel mensen wisten dat Comfort de mol was. En ze wouden iedereen toch nog eens doen twijfelen. Dus ja, mijn idee is dat er...
Dat vind ik dan vals spelen van de makers. Dat ik me eerst streng, hè. Snap je?
Dat is een mogelijke verklaring. Ik denk gewoon, ik denk dus, want mijn mama denkt bijvoorbeeld, dat met dezelfde redenering als ik, dat Toos al heel lang weet wie de mol is, maar zij denkt dat Lanslot het is. En mijn mama is er zelfs 100% van overtuigd dat Toos heeft gezien dat Lanslot zijn ei heeft kapot gegooid.
Ah, wel, maar daar zit ik ook nog mee, met het ei. Dat is iets wat er in mijn brein staat gegraveerd, dat Lanslot zijn ei op een gegeven moment kwijt is geraakt. Maar bon, dan denk ik ook weer, maar dat kan ook gewoon een kandidatenactie zijn om verwarring te zaaien. Maar ik vind dat Lanslot... Ik ben nu niet iemand die zo bijhoudt hoeveel geld dat mensen binnenbrengt. Nee. Dit is echt puur gevoelsmatig.
Ja.
Zowel weer zo op de achtergrond blijft. Mm-hmm. Maar dan, ik vond dat die opdracht van die met die klas, bijvoorbeeld dan weer ook wel heel goed heeft gedaan, maar dan zo weer net niet goed genoeg.
Maar het ding is, er zitten 3 heel slimme mensen in de finale en dat is duidelijk. En ze spelen alle twee tegen de mol, maar alle 3 spelen ze het spel al een paar afleveringen op echt een dubbel niveau. Dat is duidelijk. Ze maken bewust fouten, er zijn er die bewust aan. Mm-hmm. Dat denk ik wel. Maar ik ben dan nog eens opnieuw gaan kijken, omdat ons mama er zo van overtuigd was. Naar de scène in de auto na dat ei.
Ja.
Dus dat ei wordt kapot teruggevonden.
Ja.
En nog voordat ze aankomen, dus dat weten ze al. En Toos stapt bij Lanslot van achter in de auto en Toos kan zijn glimlach niet onderdrukken. En Lanslot maakt daar zo'n opmerking van, zit jij er nu mee aan het lachen? En zo, nee, ik heb je ei niet kapot gegooid. Maar misschien, en dat zou dan wel kunnen als Lanslot de mol is, dat Toos heeft gezien dat Lanslot dat ei kapot heeft gegooid en dan heeft gedacht van, oké, hij is de mol. Desondanks denk ik dat Comi de mol is. Waarom? Daar heb ik ook.
Ja.
Omdat ik er dus van overtuigd ben dat Toos weet wie de mol is. Hij vertrouwt Comi voor geen haar. Die opdracht met de bus moesten ze kiezen tussen 2 kleuren, die van dat Ruben had gezien.
Geel en groen, ja.
En denk dat Toos Ruben totaal niet verdacht. Toch zegt hij, ik maakt niet uit, we kiezen Ruben, niet Comi haar kleur. Sowieso niet.
Ja.
Nu ook met de foto's. Hij werkt heel vaak met, hij zit heel vaak met haar in een groep, nu weer met die foto's. Zij roept zo nog op het einde van, pas op met dat doetje staat niet op. Is het om de foto te manipuleren? Met de laatste foto loopt hij nog zoiets terug om te gaan checken.
Ook, het was op haar teken dat hij de pannenkoeken...
Ja,
maar de potvis, hè? Met de pitspot.
Ik weet het, maar ik vind ook wel... Sorry, Ruben, love the guy. Echt, ik heb er supergoed mee gelachen. Hij heeft echt een paar schone uitspraken gedaan. Echt dikke vibe. Maar de fouten dat die gast heeft gemaakt, dat had zomaar de mol... Ik snap dat mensen Ruben verdachten. Mm. Voor mij niet, maar die heeft wel echt veel stoten uitgehaald waarvan je dacht, gast...
Ik zou Ruben zijn als ik meedoe.
Oh, sorry.
Ja, zo, oh, geel. Ja, dus ja, ik moet een knoop doorhaken. Hè.
Er is een voor Lancelot.
Ik ga.
Ja, ik zeg: Commie is de mol en Toos wint.
Ah, de winnaar. Want dan zeg ik dat Commie de winnaar is.
Oké, voilà.
Gevoel. Ik zeg echt pure gok.
Ja. Ik moet wel zeggen, het is het moeilijkste jaar voor mij tot nu toe.
Ik heb nog nooit goed gezeten, behalve toen met Lennart.
Met Lennart zaten we
toen
goed.
Toen zaten we goed. Maar vorig jaar kan ik me eigenlijk niet meer herinneren.
Ja, dan hadden we die valse mol.
Ja, dus ik kan het... Ja, bij mij is het altijd een wilde gok.
Ja. Ja.
En dat heeft niks te maken met vind ik u tof of vind ik u niet tof.
Nee.
Dat is echt gewoon zo... Ik zie dan zo één ding.
Ja.
Sneaky. En dan denk ik, ja. Terwijl iedereen doet
en dan doet iemand anders iets sneaky. En zo, nee, maar dat was per ongeluk.
Dat is een kandidatenmollenactie. Ja, ja. Dat is om verwarring te zaaien.
Ja. Ja. Maar wederom, leuk. Ik vind het al jammer dat het alweer bijna gedaan is.
Oh ja, maar het is echt snel gegaan. Wij hebben het ook gezegd, Annick en ik, afgelopen zondag, van... Oh, dat is toch een... Ja, gewoon zo... Het is zo jammer dat het alweer gedaan is. En dan ik zo... Dat zou heel het jaar door moeten zijn. Ik zo, dat nu ook weer.
Nee, dat is nu ook weer erover.
Maar ja, love it. Ja, keep it coming.
Ja.
Gaat volgend jaar eens inschrijven misschien voor de lols?
Ja, ik denk niet dat wij nog mogen meedoen.
Hmm. Matteo.
Matje Steve.
You had one job.
You had one job. Nee, Esther, daar schijnt echt niet goed van. Dus Ja, dus misschien mogen we niet te hard.
Een lach en een traan.
Een lach en een traan. Voilà. Heb jij nog andere tv-tips? Heb jij nog naar iets anders gekeken?
Ah, wel. Ik was dus in... Ja, toch wel in New York. En je weet, als je op vakantie bent in het buitenland, andere programma's
streamings,
op Netflix
en
whatever. En ik zie daar Beef staan. En dan denk ik, oh, moet ik nu zien? Want dat gaan we thuis niet kunnen zien.
Oh, bless your little heart.
Oh, zo naïef. Dat was dus voor wie dat nog niet gezien heeft. Gewoon kijken. Maar, en ik weet dus, ik kan me dus niet meer herinneren of ik dit al getipt heb of niet. Maar Ellie Wong doet daarin mee. En Ellie Wong is ook stand-up comedian. En op Netflix staan 3 specials van haar. Ga kijken, want ik heb in lange tijd niet zo gelachen.
Als toen.
Met een stand-up comedian to koeren, eigenlijk.
Ja.
Ik ben vaak iemand, ik heb het er aan met u over gehad, als ik naar comedy kijk, dat ik zo wel eens zo... Allee, is dat daar? Mm-hmm. Maar nooit echt zo luid op hilariteit, bulderlach. Ja. Ali Wong wel.
Oké.
Dus 3 specials. Doe ermee wat je wilt. Van en Beef.
Goed. Ik heb een podcast-tip. Stolen Hearts. Het is van Wondery. En het gaat over een vrouw, Jill. Zij is politieagent, gescheiden. En zij leert een nieuwe man kennen. En,
ik heb er al reclame van gehoord, denk ik. Ja.
En ze zijn verliefd. Ze beginnen een relatie. Het wordt serieus. Ze gaan samenwonen. Of ze maken plannen om samen te gaan wonen. Zij raakt zwanger. En halverwege haar zwangerschap... probeert ze hem op een avond te bereiken met de telefoon. Lukt niet, geen reactie. En dan krijgt ze de telefoon van zijn zus om te zeggen dat haar lief betrokken is bij een gewapende overval.
Oeh.
Voilà.
Oké, goed. Ja.
Zonder enig signaal vooraf.
Oké, het zijn meerdere afleveringen.
Ja, het zijn 5 of 6 afleveringen. Ik moet de laatste nu nog luisteren. Ik ben begonnen met luisteren gewoon door de catch, of de pitch, zeg maar. En je blijft luisteren, omdat het is wel echt zo wat... techie is niet het juiste woord, maar het is echt wel zo met upbeat intro-muziek. En met zo woordspelingsjes.
Ah, ja, maar goed, ja.
Je moet ervoor zijn. En normaal stoort mij dat, maar ik weet niet waarom. Ik voelde mij... Ik heb er al heel veel mee moeten lachen.
Is dan zo very American?
Nee, want het is Brits.
Ah, het is Brits.
Maar het is wel een Amerikaanse vibe.
Ah, wel zie.
Maar snap je, de intro-muziek is zo een nummer met good girls, like the bad boys. Maar echt zo'n poppy.
Oh my god, mijn ogen rollen hier bijna uit mijn kassen.
Ja.
Je bent het goed aan het promoten.
Ja, ik weet het niet. Ik kan het niet zo goed pitchen. Maar ja, het is gewoon het verhaal. Weet je, het is zo heel vaak als je een verhaal hebt van... Ja, en hij was niet wie hij...
Bleek te zijn.
Bleek te zijn. Ziet jij al als kijker of luisteraar achteraf, 100 rode vlaggen, maar die zag ik ook niet.
Interesting. Oké, ik ga eens luisteren.
Stolen Hearts.
Nog iets?
Ja, in uw afwezigheid is er iets heel grappigs gebeurd.
Oké.
Okay. Nu zet je zo angstig. Maar het heeft te maken met onze sponsor HelloFresh. Die ons hebben laten weten dat ze ons graag nogmaals willen sponsoren. Ik ben er 100% van overtuigd, Silke, dat het is door dit verhaal. Onze laatste aflevering doe ik mijn verhaal, vertel ik van ook Lucas kan koken met HelloFresh. Iedereen,
Aniek,
Lucas, bedoel, de mensen die nooit in de keuken staan, gewoon het receptje volgen, er kan niks fout lopen. Oh, little did I know. Jij zat in New York en ineens sliding in our DM's. Ik ga ze Sarah noemen. En Sarah zegt, goed gelachen met jullie anekdote over HelloFresh, want mijn lief, de Serge, ik noem hem Serge, die is erin geslaagd om een HelloFresh recept te doen mislukken.
Oh.
Ze vertelt wat er is gebeurd. Dus het was een recept met gebakken aardappelen. Dus er stond bak de aardappelen 30 minuten in de pan. Dus Serge kiepert de aardappelen in de pan, vuur op, 30 minuten, zonder erbij om te kijken. Dus ik moet daar al mee lachen. Ik denk, oh, zoiets zou bij ons ook nog wel kunnen gebeuren. Ha, ha, ha. 2 seconden later, hup, een DM in onze verzoeken van Serge. Sorry, ik heb begrepen dat mijn vriendin Sarah mij hier net heeft zwart gemaakt bij jullie. Ik wil mij toch even graag verdedigen. En Serge zegt, kijk, in het recept stond niet gespecificeerd dat er moet geroerd worden, dus heb ik dat ook niet gedaan. Ik heb mij wel degelijk aan het recept gehouden. Bon, ik heb die 2 reacties samen op onze Instagram gegooid. Ik denk dat we echt nog nooit zoveel likes op mijn story hebben gehad als toen. HelloFresh getagd. Zo van, jongens, kunnen jullie hier iets aan doen? Gaan jullie meebetalen voor die relatietherapie? Al dan niet. En kijk, deze week willen ze ons toch terug sponsoren. Dus ik weet niet of dat er vanaf nu in recepten dan gaat staan als er moet geroerd worden. Ik hoop van wel. Zijn jullie nieuwsgierig? Willen jullie weten of HelloFresh vanaf nu zegt dat je moet roeren? Dan kan je dat testen. Want wij hebben een kortingscode. Dat is HelloJury85. En daarmee bespaar je tot wel €85 op je eerste 4 boxen. Deze code is opnieuw geldig voor oude en nieuwe HelloFreshers als je je abonnement meer dan 3 maanden geleden hebt opgezegd. Dus gewoon hellofresh.nl of .be. HelloJury85.
Kijk hoe.
En roeren, hè, jongens.
Ik kan al een hongertje mee stillen. Voilà. Zullen we er eens aan beginnen?
Ja, we gaan aan de aflevering beginnen.
Je hebt gekozen.
Ja, dit was een enorme bevalling voor mij. Jij waart weg. Ik moest een aflevering kiezen om te doen. Allee, moest. Ik had daar ook wel zin in.
Allee, ja. Als we hiermee verder willen gaan.
Ja, ik had er nog wel zin in. En ik had zowel wat op mijn wishlist staan. Dus ik begon wat zaken te googlen. Ja, spoiler alert. We hebben dat ook al in onze post gezegd. Maar we gaan sowieso nog wel een paar keer een liveshow doen. Niet meer dit jaar, maar we gaan dat zeker nog doen. Dus we hebben zoiets van, oké, zaken die goed zouden werken op een liveshow, die gaan we voorlopig niet brengen in de afleveringen. Dus ik begin te kijken, zaken die op mijn lijst staan. Zaak 1. Oh, dat zou wel goed zijn voor een liveshow. Oké, aan de kant. Zaak 2. Oh, dat zou wel goed zijn voor een liveshow.
We hebben zo zitten zoeken.
Dus moet ik die allemaal in de map aan het zetten, naar de suggesties van de luisteraars aan het kijken. Ja. Nee, dat zou ook goed zijn. Ik dacht, oké, weet je wat? Ik gooi het over een andere boeg. Ik zoek een Ierse zaak. Want ik ga naar Ierland volgende week. Kom ik op een zeer grote Ierse zaak. Weer heel goed voor de liveshow. Dus ik dacht, deze.
Stop.
Ik was echt al een halve dag bezig met het zoeken van een zaak om te brengen. En dan uiteindelijk ben ik op een gouden oldie wishlist van mij gevallen. Eentje die ik al lang wou doen. Hij zal ongetwijfeld ook al gesuggereerd zijn, maar ik had echt de fut niet meer om te zoeken of iemand hem ooit heeft gesuggereerd. Maar hij stond ook
sowieso.
Hij stond ook op mijn lijst, want het is in de periode die ik super graag heb. We gaan vandaag de zaak brengen van de zusters Papin.
Voilà. Het is 1901.
Woep, woep! Turn of the century!
Nog iets?
Nee, dat was het.
Okay. Kan iemand hier een sound van maken voor op
Party TikTok? Like is 1901!
Oké. En we zijn in het Franse dorpje Le Mans.
Ja.
En daar wonen een zekere Clémence Déré en landbouwer Gustave Papin. En die twee zijn aan het daten, maar die relatie is wel moeilijk zo vanaf het begin eigenlijk. Want er zijn namelijk geruchten dat ons Clémence ondertussen ook een affaire heeft met haar baas. Ja. We weten niet wat dat zij doet, maar ja, er zou een affaire zijn. Nu, desondanks de affaire hebben Clémence en Gustave zoiets van kijk, we gaan er toch het beste van maken, we trouwen. En 4 maanden na hun huwelijk bevalt Clémence van een dochtertje.
Het is een mirakel!
Ze maken er het beste van. Ja. En Emilia wordt geboren. Nu, ons Gustave, ja, terecht ook wel, vermoedt nog steeds dat die affaire nog steeds gaande is. Hij gaat op zoek naar een nieuwe job in een andere stad. En wanneer hij dan aankondigt dat ze zullen moeten verhuizen, zegt Clémence, oh my god, het is such a vibe, dat ze zich nog liever van het leven ontneemt dan dat ze Le Mans moet verlaten. Bon, dus je weet, je krijgt al een beetje een idee wat voor vrouw dat is.
Een beetje turbulent.
Maar desondanks komen er toch nog 2 dochters ter wereld. In 1905 bevalt Clémence van Christine en in 1911 van Léa.
Ja,
nu, maar dat gaat al meteen niet zo goed, hè?
Nee.
Christine wordt eigenlijk vlak na haar geboorte afgegeven aan haar tante en oom. En daar blijft ze eigenlijk wonen totdat ze 7 is. En ook Léa wordt bij een oom geplaatst en ze blijft bij hem totdat hij sterft. Nu, dan gaat, ik bedoel, het leven van de papijfamilie is al niet aangenaam. Nee. Maar dan wordt het eigenlijk gewoon nog erger op dat moment, want Emilia, de eerste dochter, wanneer dat ze 9 of 10 jaar oud is, wordt ze verkracht door haar vader, door Gustave. Maar in plaats van dat ze dan Gustave daar de schuld van geven, legt Clémence de schuld bij haar dochter, bij Emilia. Want zij heeft haar vader zogenaamd verleid. Dus ja, wat doet ze dan? Ze stuurt haar dochter naar een katholiek weeshuis dat bekend staat, quote-unquote, voor de discipline. Nu, een jaar later, in 1913, scheidt Clémence uiteindelijk van Gustave vanwege de zogenaamde incest, noemt zij het. Ja, ja. Het is nog steeds de schuld
van haar dochter.
Maar toch, ze vindt niet kunnen dat Gustave daar aan toegegeven heeft. Mm-hmm. Maar, dus er volgt een scheiding, maar er komt geen rechtszaak. Want uiteindelijk is er ook twijfel of Gustave wel de vader is van Emilia.
Daar zou ik in eerste instantie al aan hebben getwijfeld. Voilà.
Dus, onze Gustave is er god het hart van in, begint zwaar te drinken. Dus het gaat niet zo goed met de familie daar. Nee. Uiteindelijk worden ook Christine en Léa naar het weeshuis gestuurd, waar ze moeten blijven tot ze 15 zijn, waarna ze dan zouden moeten gaan werken van Clémence. En ik vind dat wel een goede zet van Clémence, van geen man en geen kinderen meer. She's living her best life.
Ja, ten koste van
uiteraard
best wel wat kinderlevens.
Uiteraard.
Maar ja, de dag van vandaag zal die vrouw waarschijnlijk geen kinderen hebben.
Nee. Ik bedoel, ja, hoe moet ik dat zeggen? Het is inderdaad, ze is geen familievrouw, om het maar te zeggen.
Ja.
En ik denk dat het voor haar, in haar mindset, ze zoiets had van ik ben er beter vanaf, zodat ik kan doen wat ik
Tuurlijk,
wil doen.
Tuurlijk, ze had ongetwijfeld een affaire met haar baas. Zij wou waarschijnlijk niet trouwen, maar ze had zoiets van dit is het leven dat mij is opgedragen, dus ik moet hier met een man trouwen en ik maak er het beste van. En helaas zijn daar 3 kinderen van gekomen, voor haar. Dat is hoe zij in het leven staat. Ik heb wel gevonden dat Christine en Léa in 1 weeshuis zitten, maar dat Emilia ergens anders zit. Dus dat die niet.
Ah, oké. Okay.
Dat die dan gesplitst zijn, eigenlijk.
Ja, kan. Wat ik nog gevonden heb over Emilia is dat die in 1918 uiteindelijk in een klooster is getreden.
Ja.
En echt alle banden heeft gebroken met haar familie.
Ja.
En ze heeft gewoon nog daar in het klooster gezeten de rest van haar leven.
Dat doet mij eraan denken. Jullie hebben het ons 100.000 keer doorgestuurd, dus ik ga het niet nog eens typen. Maar de podcast over de verdwijning van zuster Gabriel. En dat is nu de 2e keer dat ik dat lees. En dat is iets dat ik totaal niet wist. Is dat meisjes die misbruikt werden of angst hadden om misbruikt te worden of misbruik kenden in hun omgeving, dat die vluchten in het klooster. Ja, dus er worden kloosterzusters aan het woord gelaten, ook in de podcast van zuster Gabi. Mm-hmm. En zij getuigen eigenlijk van, zo, waarom ben je ooit in het klooster gegaan? Dat was een vrouw die in het klooster was gegaan en er later was uitgegaan. Zo ja, de knecht op de boerderij van mijn ouders, die kon zijn poten niet thuis houden. En ik ben in het klooster getreden om erger te voorkomen. En nu weer dat ik dat... Dat dus echt een soort van toevluchtsoord was voor misbruikte vrouwen.
Ja, al goed dat dat er dan was.
Ja.
Jezus, dat wist ik niet.
Ja,
dat wist ik niet.
Omdat ze daar zeker waren, doordat ze een relatie aangingen met God of met Jezus, dat er geen fysiek contact... Dus gewoon een bunch of traumatized girls bijeen. Dat zal ook gezellig geweest zijn. Anyway.
Christine had op een gegeven moment ook de roeping hè, om non te worden.
Ja. Ja.
Maar ze mocht niet van Clemence. Ze mocht Emilia daar niet in volgen. Omdat Clemence iets had van... Jij gaat mij geld opleveren.
Het is tijd. Je bent 15 jaar oud. Je hebt goed genoeg van het leven geprofiteerd. Het is tijd om te gaan werken.
Warmen en bezig. Ja.
En Christine begint dus als eerste bij verschillende families te werken als huishoudhulp. En uiteindelijk komt ze eind jaren 20 terecht bij de familie Lancelin in Le Mans. En niet ver later sluit haar zus, Lea, de jongste zus, daar ook aan. De zussen zijn aan de slag bij de familie. Even wie de familie is.
Doe maar.
Aan het hoofd van de familie hebben we René Lancelin. Hij is gepensioneerd advocaat. Dus een mens die stevig zijn boterham
met geld verdient.
Ja. Ik heb hun huis een keer opgezocht. Ik heb een foto van de straat, de oude straat, en nu opgezocht. En het is mooi. Het is tof. Het is wel tof.
Zou jij er wonen? Willen wonen?
Het is echt een oud herenhuis. Ja. Obviously, want ik woon ook in een oud herenhuis. Is het wel mijn stijl van woning. Ja. Hij heeft een vrouw, Leonie. En ze hebben één dochter, de 27-jarige Geneviève.
Ik had nog gevonden dat ze twee dochters hadden, maar dat de oudste getrouwd was.
Al buiten was. Ja. Ah,
oké. Okay.
Die deed er al niet meer toe. Ah ja, ik had enkel Geneviève. Maar ook voor Geneviève, heugelijk nieuws, hè, want zij is ook verloofd.
Ah, oké. Okay. Ja,
dus
ja,
zij
ja.
stond eigenlijk ook op het punt om het huis te verlaten. Ik weet niet of dat mensen dat weten. Ik heb dat zo wel opgeschreven, hoe dat ineen zit, huishoudhulp, in die tijden.
Mm-hmm.
Het klinkt als muziek in de oren, voor mij. Dus Lea en Christine die wonen in bij de familie Lancelin. Het is een oud herenhuis, in mijn woning is dat ook, dat is normaal de studio. Mm. Dat zijn de bonkamers. En dat zijn dus de kamers op de zolderverdieping, waar dat ze dus de dienstmeisjes of de huishoudhulp woont. Die slapen daar, die eten daar. Dat is echt enkel in dat kamertje dat ze zichzelf kunnen terugtrekken. En dan overdag werken ze dan in de woning. Die krijgen een maandelijkse fee, loon. En ze hebben een tweetal uur per dag vrij. En dat is meestal net na de lunch. Dus je werkt eigenlijk, je staat als 's ochtends als eerste op om het ontbijt te voorzien, om dan naar de markt te gaan, om dan de lunch te doen, om dan af te ruimen. Dan heb je een paar uurtjes vrij en dan moet je aan het diner beginnen en andere huishoudelijke taken zoals strijken, poetsen.
Want ik had nu bij hen gelezen dat zij echt zomaar een halve dag per week of per maand
vrij hadden. Ja, volledig vrij hebben. Maar je hebt wel twee uurtjes dat je zo een keer een boek kunt lezen of zo.
Ah, toch, ja, oké. Okay. Gelukkig.
Ja, twee uur op een dag vrij is niet veel.
Nee.
Wat weten we over hun tijd daar? Dat de familie Lancelin best een strenge familie was, maar rechtvaardig, werd er gezegd. Hè. Leonie, de mama, is er een anekdote dat zij witte katoenen handschoenen droeg om te controleren of dat de plinten goed waren afgestoft. Echt waar, als ik dit nu doe in mijn huis, denk ik dat ik drie stofbollen van één op één heb.
Ja, en bij mij komt daar dan nog zo kattenhaar bij.
Ik heb letterlijk... Oh, mijn mama luistert, maar het kan me niet schelen. Ik heb mijn plinten nog nooit gekuist.
Ik heb zelfs geen plinten.
Oké, okay, dus, not your trouble then. Dus de familie behandelde hen goed. En andere families waren eigenlijk best jaloers op Lea en Christine. Ze hadden eigenlijk in Le Mans de reputatie hebben gehad van echt toppertjes te zijn. Mm-hmm. Ze waren correct in hun werk. Ze deden dat al in alle rust en stilte. Geen drama met boyfriends of girlfriends of weglopen.
Ja. Christine was kok.
Ja.
En Lea was echt zo het kamermeisje.
Kamermeisje. Maar ze waren super content daarvan. De meisjes, als ze dan eens een vrije dag hadden, bleven zij eigenlijk teruggetrokken op hun kamer zitten. Dus ja, echt hele...
Ze gingen eens naar de kerk, maar nee, dat was het.
Hele stille, vrome meisjes. En dan heb ik wel nog een soort van tegengewicht gevonden. Ze zeggen van ja, de Lancelins behandelden hen wel heel goed, maar ze hadden een heel atypische relatie met Christine en Lea. Zo zouden de twee zussen nooit tegen René rechtstreeks hebben gesproken. Dus nooit met hem in conversatie zijn gesproken. Terwijl ze daar toch al x aantal jaar werkten. En ook de opdrachten die ze kregen, die werden hen schriftelijk bezorgd. Dus niet mondeling.
Ja, dat is...
Wat voor mij in contrast staat met ze werden goed behandeld.
Ja, 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 zeker. Absoluut. En ook, het ging wel verder dan gewoon wat kritisch zijn. Maar ja, daar zullen we misschien straks nog even verder op ingaan.
Ja, ja.
De jaren gaan voorbij.
Ja.
Ze werken daar ondertussen 7 jaar.
Flink, hè?
Dat is goed, hè? Ik bedoel... Allee, dan moet je toch wel tevreden zijn, denk
dat
je dan,
denk
over
ik
je werknemers.
Ook,
ja. En over je bazen ook, omgekeerd. Mm-hmm. Anders zou zoiets niet zo langdurig blijven duren.
Goeie zin, VDB. Daar gaan we prijzen mee winnen.
Bon. Nu, op 2 februari 1933 zat er een diner op de planning bij een vriend van de familie Lancelin.
Mm-hmm.
Lancelin.
Ja.
En Léonie en Geneviève zouden die dag nog even gaan shoppen. Dus René die had die dag zelf ook plannen gezet, gepensioneerd. Dus je moet je een dag vol maken, natuurlijk. Hè. En hij passeert eigenlijk eerst langs zijn eigen huis, ziet dat daar geen lichten branden en gaat ervan uit dat Léonie en Geneviève al naar het huis van die vriend zijn gegaan, maar eenmaal daar geen spoor te bespeuren van Léonie en Geneviève. Nu, René begint zich dan toch wel wat zorgen te maken, maar die denkt, oké, ja, ik zal nog eens gaan zien, neemt zijn schoonzoon mee. Is daar rond 6:30, 7 uur. En het is er nog steeds donker. Nu, behalve in de kamer van Lea en Christine, daar brandt licht. En hij probeert de voordeur te openen, maar die is langs de binnenkant op slot gedaan. Dus met zo'n haaksje. Dus je kunt wel de sleutel erin steken, maar dat heeft geen zin. Die deur zit op slot. Ze geraken niet binnen. Dat vinden ze dan toch wel heel erg verdacht. Dus ze stappen naar de politie, ze halen daar een agent bij. Die zegt, no problems, ik kruip over die omheining. En ik vind mij wel een weg naar binnen. Dus hup, die mens naar binnen. Oké, en nu wordt het plastisch.
ja?
Voor de mensen die daar niet goed tegen kunnen. Ik stel voor om minstens een minuutje even te
Doe
skippen.
Doe maar een minuut, een half, 2 minuten.
Want onze agent is dus binnengeraakt. Hij loopt die trap op en zet dan een voet in een oogbol waar nog een zenuw aan hangt.
Mm-hmm.
En die mens loopt niet naar buiten. Ik zou echt per direct...
He's on the job, Silke.
Ja, dat is waar.
He's on the job.
Die zijn ooit het.
In 1903, ik denk het niet.
Hoe ga ik om met een oogbol die ik vind?
Oh. Oh ja, dat heb ik geleerd. Daar heb ik toch een examen voor gedaan.
Oh, verschrikkelijk.
Nee. Hij loopt verder naar boven.
Hij loopt verder naar boven en treft daar 2 lichamen aan. En die waren zodanig toegetakeld, die lichamen, dat ze eigenlijk totaal onherkenbaar waren. Hè. Er waren ogen uitgestoken. Een van de slachtoffers had een sjaal om, mm-hmm. waar dat dan nog een andere oogbol in lag. Dit is echt verschrikkelijk.
Aan gedrapeerd lag.
Ja. En dan werd ook nog van het andere slachtoffer... Dus ook nog, daarvan bleek de oogbol te zijn die op de trap werd gevonden. Mm-hmm. Maar er lag ook nog een oogbol onder het lichaam.
Ja.
Nu, ondanks dat ze onherkenbaar zijn, mm-hmm. kunnen ze wel snel vaststellen om wie het gaat. Het zijn Léonie en Geneviève, dochter en moeder. En bij die agent meteen ook alarmbellen. Hier zijn 2 huishoudsters. Waar zijn die? Leven die nog? Die rept zich naar boven, want die weet dat daar de kamers zijn van de huishoudsters. Deur blijkt op slot te zitten ook. Agent klopt op die deur, krijgt geen reactie. Denkt, oké, ja, ik moet hier wel binnen geraken. Ik wil zeggen, belt slotenmaker. Ik weet niet of dat toen al kon. Ja, wel 1933. We zijn niet meer in 1901. Ja.
Er was elektriciteit.
Daar zijn we begonnen in 1901. Dus die belt een slotenmaker. Deur raakt open en hij treft in bed eigenlijk de zusjes Papin aan.
Mm-hmm.
Maar ze leven nog.
In leven en welzijn.
In leven en welzijn. Maar ze zijn naakt, wat dat ze zeer opvallend vinden. En wat dat ze ook vinden in de kamer is een bebloede hamer waar nog wat haar aan kleefde.
Ja.
Dus ja, die twee die worden onmiddellijk voor verhoor meegenomen en bekennen daar eigenlijk onmiddellijk de moorden. Maar ze zeggen wel ook, het was zelfverdediging.
Ja, het was zij of ik.
Ja, voilà. Dus wat is er gebeurd?
Wat is er de dag van de moorden gebeurd?
Ik ben nog steeds...
Je ziet die oogbol op die trap. Ja, en ook zo... Ja, bij mij doet dat mij denken aan de scène dat Tabula Rasa. Is ook gewoon omdat ik er heb aan meegewerkt en dat 100 keer heb gezien. Maar daar rolt ook een oogbol van een trap. Juist.
Bedankt.
Sorry, als ik het nog niet visueel genoeg vond. Oké, dus we rewinden even naar de ochtend van 2 februari 1933. En die dag worden 's ochtends de plannen meegedeeld aan Christine en Lea. Er wordt gezegd, kijk, vanavond gaan René, Geneviève, Léonie, ik... ik, Léonie, alsof ik Léonie zou zijn. Sorry, dat was slecht geacteerd. Gaan vanavond gaan eten. Jullie zouden het strijkijzer moeten gaan halen. Dat is binnengebracht voor reparatie bij de ijzerwinkel of weet ik veel wat. Want die had de dag ervoor een zekering doen springen bij gebruik. Dus de zusjes Papin weten van de moeder en dochter gaan shoppen. Meneer is uit huis, wij gaan even langs een elektronica... Wij gaan even langs de krevel voor dat strijkijzer. Dus de papijnzussen...
Akte van vertrouwen.
De papijnzussen die pikken in de krevel het strijkijzer dat gerepareerd is op en keren naar huis. En ze hebben zoiets van, we hebben gisteren al niet kunnen strijken, we zullen dat vandaag even afwerken. Het is een tijd van elektriciteit, Silke.
We zijn niet 1901.
Want ze stoppen het strijkijzer in het stopcontact en de plon springt opnieuw. Dat is dik balen, want dan kun je 1 niet strijken en 2 moet je die plon gaan, die zekeringskast, terug gaan aanzetten. Vrij lastig. Het is avond aan het worden en die zussen hebben zoiets van, ik ga uitklokken voor vandaag. Ik heb het gehad. Mijn 2 uren rust gaan nu in. Zij denken van, kijk, de familie komt vanavond pas laat thuis na het diner. Dat gaat niet opvallen dat er geen elektriciteit is in huis. Die hebben toch geen elektriciteit nodig, die moeten gewoon slapen. We gaan die zekeringskast laten voor wat het is. We laten het strijkijzer voor wat het is. En we beginnen aan onze cozy avond.
Ik snap het wel.
Met z'n tweeën. Maar onverwacht keren Léonie en dochter Geneviève na hun shopping spree toch even die zakken thuis gaan afzetten.
Ja, ik snap het.
Even opfrissen, even onder die oksels gaan met een natdoekje.
Kattenwasje.
Een klein kattenwasje. Misschien wel lipgloss. Je weet dat niet, hè?
1933.
Was er al lipgloss in 1933?
Als er elektriciteit was...
Was er zeker lipgloss. Maar die twee komen thuis en die merken dus al snel... 1, dat er niet gestreken is. Misschien zat daar de outfit in van de avond.
Oh.
Dat had je kunt.
Maar ook, kunt u ook niet klaarmaken in het donker? Ook niet.
Nee. Dus die zijn vrij lastig. Dus die roepen op Christine en die zeggen... Christine, hoe zit dat hier? Wat is er gebeurd? Dus Christine
komt... Qu'est-ce qui s'est passé?
Christine komt naar beneden en die legt uit van... Ja, kijk, ik heb dat strijkijzer in stopcontact gestoken en de zekering is terug gesprongen. Christine had wel wat weerstand verwacht. Ze had wel verwacht om uitgekafferd te worden. Maar niet in die mate. Léonie vertelt, Christine achteraf tegen de politie, ging door de rode. Dit was de druppel te veel. Geen idee wat er eerder die dag gebeurd is of wat dat er speelde in het hoofd, maar Léonie was woest op Christine. En als tegenreactie heeft Christine zoiets van, niet met mij. Ik heb gewoon een fucking strijkijzer in stopcontact gestoken. Er is een zekering gesprongen. Dit is niet mijn schuld. Jij gaat mij zo niet...
Het zal alweer de tijd van de maand geweest zijn.
Ja, voor beide. Voor beide.
Voor alle 4.
Voor alle 4 tegelijk. Ja, tuurlijk, dat zijn vrouwen die samenleven.
Dat is gesinkt.
Dat is helemaal gesinkt. Dus dat is 1 brok woede en PMS bijeen.
Bon.
Amai. Moesten wij 2 mannen zijn,
wij zouden
gelyncht worden. Okay,
maar
sorry.
Van dat zinken, dat kan.
Dat kan.
Just staying.
Dat kan. We hadden onze... Period, ja. Ook tijdens de shows te samen.
Kijk, exact.
Dat is het leven. Maar in ieder geval, we zitten met 2 woedende vrouwen. En het is Christine die de eerste fysieke aanzet neemt. Zij heeft dat strijkijzer. Dat staat daar. Dat springt dat in haar oog. Dat staat klaar. Dat is toch niet warm. Ze grijpt het strijkijzer en ze slaat ermee op de kop van Leonie.
En dan is het all hands on deck gewoon.
Ja, dan is het bacchanaal.
Bacchanaal, want... Dus ze zijn op die eerste op de trap bezig, op de verdieping. Echt is het een en al gevecht. En Christine is eigenlijk de eerste die een oog van Genevieve uitdrukt.
Ja, die gaat straight voor de eyes.
En gooit die dan ook nog eens van de trap. Voilà. Dus zo komen we bij de oogbal op de trap. Het is weer plastisch, zoals je kan horen.
Ja.
Dus Lea ziet dat en die denkt... Goed idee. Ik ga dat ook doen. En die rukt dan ook weer op haar beurt met haar beide vingers, allee, met al haar vingers, beide ogen uit Leonie. Zo is dus Leonie haar ogen kwijtgeraakt. Daarop pakt Lea nog een mes, een hamer, enkele blikken potten. En ze gaan echt wild tekeer.
Ja.
En slaan ze eigenlijk hen tot moes. En de forensische arts zegt ook later in zijn verslag, het was een bloederige brei. En wat ik dan ook nog ben tegengekomen op de Franse Wikipedia-pagina, maar dat heb ik nergens anders teruggevonden, dus ik weet niet in hoeverre dat het klopt, is dat ze als konijnen in stukken waren gesneden.
Wilde een
klaar
foto
om gekookt
zien?
Te worden.
Wilde een foto zien?
Ja.
Want ik heb een foto. Ik ga hem delen op de stories. Het is vrij onduidelijk, maar het is wel duidelijk genoeg om te zien dat er niet veel meer overblijft van de vrouwen. Wacht, ik ga hem er even bij halen.
Wacht, ik moet mijn rest op.
Het is zwart-wit. Hè? Het is we zijn nog niet in multicolor. Dat is nog niet de vibe in 1933. Het valt wel mee. Ik moest twee keer kijken eerder ik door had.
Hoe en wat?
Ja. Omdat, weet je, het is ook zo'n huis met een tapijt. Dus waar stopt de tapijt en waar begint het lichaam?
Ah ja, het lijkt alsof het alleen maar doeken zijn die er liggen.
Ja.
Maar nu zie ik inderdaad twee benen. Oké, het is niet traumatisch. Nee. Allee, ik bedoel...
Nee, maar je ziet wel dat er geen hoofd meer overblijft.
Ah, voilà, maar ik zag gewoon... Ja.
Oké. Dit is zo'n beeld. Ik post dat op de stories, ik kondig dat aan. Trigger warning en zo, maar... Ik zal het wel delen.
Ja, dus bon, het bacchanaal is voorbij. En de twee zussen gaan zich wassen en leggen zich in het bed van Christine. En worden zo naakt gevonden, eigenlijk.
Ja, ja, ja.
Nu, volgende dag, nadat de slachtoffers gevonden zijn... En dat Christine en Lea eigenlijk meteen die bekentenissen hebben afgelegd, staat dat in alle kranten in Frankrijk. Hè? En Frankrijk is in shock. Ze hebben echt zoiets van... Hoe kan dit gebeuren in het stadje Le Mans? Die twee zussen hadden eigenlijk al voor 7 jaar gewerkt voor die familie. Christine was ochtendjes 21, Lea was 15 op het moment van de feiten, als ik het goed heb. En ze hadden ook een reputatie van goede werkers te zijn. Ze waren rustig, trokken zich vaak terug 's avonds. Ze hadden ook niet echt per se vrienden of zo waar dat ze mee opgingen. Ze waren echt gewoon op zichzelf. En wat Laura daar straks al zei, ze waren gewoon eerlijke, harde werkers die lange dagen maakten. Ze hadden een blanco strafblad. Maar toch, uit het niks, volgens de velen, zijn die twee rustige dienstmeiden, hebben zich gekeerd tegen hun bazen.
Ja.
En voor iedereen die dienstwerkers in die... Allee, werkers in dienst heeft, komt daar wel binnen als een shock, want oh my god, wat... als mijn huishoudhulp zich morgen tegen mij keert.
Ja.
Zo wordt dan ook zo gezegd of geschreven in de kranten dat er niet veel bazen een rustige nacht hebben gehad nadat ze dat gelezen hebben. Omdat ze misschien wel eens de volgende slachtoffers zouden kunnen zijn. En ook meteen worden de twee zussen wereldberoemd. Hè.
Ja.
Zelfs wordt er over geschreven in de Verenigde Staten. Gewoon omdat het zo'n absurd verhaal is eigenlijk. Hè. En natuurlijk gaat het... Verder dan de feiten, want zo gaat dat dan natuurlijk. Want het feit dat die twee gevonden worden naakt in bed voedt de speculatiemolen natuurlijk ook. Want zouden ze misschien een incestueuze relatie gehad hebben met elkaar? Dus de malle molen is in gang. Het wordt ook een beetje beschouwd als een soort van klassenstrijd.
Ja.
De werkers tegen de elite
die
in opstand komen.
Ja.
Zo wordt het ook een beetje beschouwd in Frankrijk door de intellectuelen die er dan zijn.
Later veel theaterstukken en boeken hebben over geschreven.
Exact.
Ja.
Dus dat is een beetje de reactie die er op dat moment is. Nu, de afwachting van hun proces worden Lea en Christine gescheiden van elkaar en de gevangenis gezet. En dan gaat het minder goed met Christine in de gevangenis.
Ja, ja. Op zich vind ik dit echt een mastermove van de politie. Ik weet niet of ze daar zelf concreet hebben over nagedacht. Maar door die twee uiteen te halen, krijg je natuurlijk wel een idee van wie die twee individuen zijn. Hè. Trekt je ze mee los van elkaar. In ondervragingen is Christine degene die altijd het woord nam. Hè. Lea zou bij haar arrestatie hebben gezegd, vanaf nu ben ik doof en stom. Hè. Mm-hmm. Van, ik wil niet meer. Zij bevond zich wel op de achtergrond. Zij was ook de jongste. Maar op het moment dat Lea en Christine apart in de gevangenis zitten, gaat het bergaf met Christine. Zij wordt depressief, suïcidaal, roept de ganse dagen om haar zus, wil niet alleen zijn, probeert op een gegeven moment zelfs haar eigen ogen uit haar kassen te rukken.
De ervaring heeft ze wel.
Ja, ze weet hoe het moet in ieder geval. Maar ze kunnen haar stoppen en zij wordt vanaf dat moment eigenlijk in een dwangbuis gestoken. Het zal 8 maanden duren tot het proces start. Ik ben zeer benieuwd of dat zij 8 maanden lang
in die dwangbuis heeft gezeten. Ja, ja, bon, ze verandert haar verhaal op dat moment ook wel. Ja. En dat ze in die dwangbuis wordt gestoken. Want tot dan toe zeiden de twee dat ze het samen hadden gedaan. Ja. Maar Christine zegt eigenlijk vanaf dat moment dat zij alleen verantwoordelijk was voor de moorden. Dat Lea er eigenlijk helemaal niks mee te maken had. Maar de rechter eigenlijk, de mensen die het onderzoek leiden, die gaan daar niet mee akkoord. En ook Lea zegt ook van, ja, maar ik was er wel bij.
Ja, ja.
Ja. Ook zo van, Lea, please.
Ja. Take it. Hè. Laat je. Ja. Maar inderdaad, Christine probeert dan precies toch zo terug die zorgende rol van oudste zus op te nemen door te zeggen van, ik heb het allemaal gedaan. Net voordat de twee naar de rechtbank gaan, worden ze onderzocht door psychologen om te kijken of ze wel toerekeningsvatbaar zijn, of ze fit zijn, om mentaal fit zijn om het proces te mogen bijwonen. En dus hoewel dat Christine daar in een dwangbuis heeft gezeten, wordt ze geacht om aanwezig te zijn op het proces. Daar heb ik ook toffe foto's, maar het zijn wel heel interessante foto's.
She's fit to stand trial, hè, zeggen ze dan. Ja. Nu, dat proces duurt eigenlijk 1 dag.
Lekker kort.
Goed, prima. En dat gaat van start in september 1933. Echt ook weer nationaal evenement. De pers is erbij. Het is ook zo, het vindt ook plaats in Le Mans, een klein dorpje, hè, maar wordt overspoeld door mensen die erbij willen zijn. Dus ze moeten echt politie erbij halen om die menigte onder controle te houden. Wat dat ze ook nog, wil ik nog even aanvullen, hè, over die incestueuze relatie, want daar moeten die deskundigen zich ook over uitspreken. Ja. En die zei eigenlijk van, kijk, het gaat hier gewoon om de affectie die twee zussen naar elkaar tonen. Ja. Er is hier geen sprake van een incestueuze relatie. Het is een zeer normale relatie dat die twee hebben.
Normaal zou ik niet zeggen, maar ja.
Niet er is geen sprake van seksuele relatie. Tijdens het proces komen ze wel even terug op de mentale geschiedenis van de familie. Want er waren wel mentale problemen in de familie. Hè? Er was een oom die uit het leven was gestapt. Er zat een neef in die instelling. Een vader met alcohol, misbruik.
Ja.
Dus ja.
Ja, dat is het. Ik snap ook wel eens, want het is vooral de verdediging die zich daar heel hard op heeft gefocust. Om aan te tonen van, maar de twee zussen waren tijdelijk krankzinnig en dit zit wel in de genen, maar nu zijn ze oké. Wat moet je als verdediging doen? Ze hebben bekend, de lichamen zijn er. Ja, je moet wel iets vinden om
je... Ja, maar uiteindelijk, ze blijven eigenlijk tijdens dat proces heel lang wikken en wegen over wat er aan de hand kan zijn. En uiteindelijk komen ze ook wel tot een conclusie. Hè? Mm-hmm. De deskundigen hebben op voorhand beslist van, ja, ze kunnen meedoen aan de rechtszaak. Maar dan komen ze tot het besef van, maar ze lijden aan een gedeelde psychotische stoornis.
Ja.
Hè? Zo folie à deux, als het ware. Hè? Waarbij dat één persoon zich gaat vasthaken aan de meer dominante persoon, Christine, in dit verhaal, die al leidt aan wanen of psychoses.
Ja.
En waarbij de eerder het passieve deel of de passieve persoon die banen gaat overnemen.
Ja.
En dat zou, hier komen ze bij tot die conclusie dat dat dan ook het geval zou moeten geweest zijn bij Christine en Lea.
Ja. Iets wat ik niet wist, is dat mensen die aan paranoia lijden, zich vaak richten tot een moederfiguur om hun demonen op af te reageren. Dus dat kan een zorgende functie zijn of echt uw moeder. Mm. En in dit geval dat ze dan voor Leo, dat Christine heeft uitgehaald naar Leonie, de moeder des huizes, dat zou... Ja.
Ah, interessant. Ja,
ja dat je ergens wel een vertrouwensband hebt en dat je die dan wilt doorknippen door de wanen waarin dat je bevindt.
Heftig.
Ja.
Nu, ja, ze willen natuurlijk ook achter een motief komen. Hè. Ze zeggen wel van het is zelfverdediging, maar dat wordt ook niet echt per se geloofd of zo. Maar nee. We weten natuurlijk wel... het verhaal van de witte handschoenen, dat ze met die stof, dat ze het stof ging controleren, de briefjes, want blijkbaar gaf ze ook Leonie commentaar op de kookkunst van Christine. Niet door dat te zeggen, maar door zo passief-agressief een briefje neer te leggen en te zeggen van, erop te schrijven van dit kan beter of dit. Ik denk niet dat het constructieve feedback was.
Niet zo, gewoon zo, ik lust dit niet, dit was niet lekker.
Nee.
Ja.
En er is wel echt sprake van, kijk, er is ook een moment geweest dat Lea blijkbaar ergens een papiertje was vergeten op te rapen. Dat ze Lea op haar knieën heeft gedwongen om het op te rapen. Allee, ja, echt wel abuse, als het ware.
Oh, het ding is, het is gewoon een absurd systeem. Dat is minder dan 100 jaar geleden dat er dus echt nog mensen inwonen. Het klinkt voor mij fantastisch, maar anderzijds, het is gewoon fucking raar dat er inwonende dienstmeidjes zijn. En je ziet met een superscheve machtsverhouding.
Absoluut.
Hè? En zeker als je dan hoort dat die communiceren enkel via papier. Dat je
hebt geen rechten, niks.
Dat je de man des huizes niet mocht aanspreken. Voor 7 jaar leef jij in hetzelfde huis als iemand tegen wie dat je nooit een woord mocht zeggen. Ja, dat je dan met je brein, dat je brein opfokt, dat verbaast mij niet.
Nee. Maar... Ja, het duurt een dag, hè, het proces. Dus
de jury had 40 minuutjes nodig.
Exact, en we weten hoe dat dan gaat.
Dan ben je schuldig.
Exact, en Lea en Christine worden schuldig bevonden. Dus Lea, waarvan wel echt wordt gedacht dat ze onder invloed was van haar zus, die krijgt 10 jaar gevangenisstraf. En ze wordt uiteindelijk ook alleen maar veroordeeld voor de moord op Leonie. Dus ze zeggen wel van, oké, Geneviève...
Daar heb je misschien een oogbol uitgetrokken, maar dat is oké.
En Christine is aanvankelijk veroordeeld tot de dood door de guillotine. Maar die straf werd later omgezet in levenslang. En terwijl ze dat hoort, valt ze eigenlijk op haar knieën. En ik had ook ergens gelezen dat de doodstraf door de guillotine bij vrouwen altijd omgezet wordt in levenslang.
Ja, dat is met wie? We hebben daar nogal eens een gesprek over gehad, denk ik, met een van onze experts voor het... boek dat... er is veel onrecht in de wereld, maar in het juridische systeem dat vrouwen toch nog altijd als dader meer worden voortgetrokken dan als... Man, met wie was dat we daar een gesprek over hadden? Dat vrouwen ook zo sneller zo... maar ze zal... dat de verzachte omstandigheden veel meer worden geaccepteerd en zo. Ja.
Waarschijnlijk iets met de gevangenis, wat we gedaan hebben. Ja.
Interessant.
Lees ons boek.
Maar dit was echt totaal niet geplukt op voren. Nee, lees ons boek.
Uiteindelijk komt er ook wel kritiek op het proces. Omdat het allemaal zo snel
heel
is gegaan.
Snel, ja.
Er zijn heel veel conclusies genomen. Op een dag tijd zo'n... Het was ook weer het proces van de eeuw.
Maar vooral ook, die zussen zitten 8 maanden in voorhechtenis, zeg maar. Dan had er allemaal onderzoek kunnen gebeuren, dat dan had kunnen besproken worden op de rechtbank, maar dat is allemaal niet gebeurd. Die hebben gewoon 8 maanden in afzondering gezeten en dan even een proces van een dag, 40 minuten deliberatie en eind.
Het was eigenlijk voor de onderzoekers allemaal duidelijk.
Mm-hmm.
En ze zijn niet verder gaan graven naar wat dat het motief...
Ja.
Het zijn gruwelijke feiten, maar je zit hier met mensen met mentale problemen, maar andere tijdsgeest.
Exact, andere
en dat
tijdsgeest.
En dat is het probleem in deze zaak.
En hun bedje stond op de foute plaats, hè?
Absoluut, absoluut. Nu, Christine wordt overgebracht naar de gevangenis van Rennes, maar het gaat echt van worst... hoe zeg je dat? Ja, het wordt steeds erger.
Van de regen in de drop.
Voilà. Ze wordt... opnieuw depressief. Ze weigert te eten. Het heeft vooral ook te maken met het feit dat ze Lea niet mag zien. Ja. Ze is echt aan het wegkwijnen, als het ware. Mm-hmm. En uiteindelijk zal dat ook wel haar doodsoorzaak zijn. Hè? Doordat ze weigert te eten, sterft ze door cachexie. En dat is eigenlijk een vorm van extreme magerheid. En uiteindelijk sterft ze door weg te kwijnen op 18 mei 1937.
Ja.
Met Lea gaat het iets beter.
Lea iets beter. Zij heeft 8 van de 10 jaar gedaan die dat ze heeft gekregen. Ze wordt in 1941 vrijgelaten. Ja, ook wel zo... Ah nee, ik wou zeggen... Nee. Never mind. Ik wou iets zeggen over de Wereldoorlog, maar ze wordt dus eigenlijk mid-Tweede Wereldoorlog vrijgelaten. Ze trekt in bij haar moeder in Nantes. En dit vond ik een beetje verontrustend. Ze krijgt een nieuwe identiteit en ze gaat terug in dienst als dienstmeisje bij andere families.
Ja.
Vind ik een beetje eng. Persoonlijk.
Maar kijk, ze was onder invloed van Christine.
Ja, maar ik had gewoon ergens gehoopt dat zij... hulp, gewoon, ik denk dat ze wel psychologische hulp nodig heeft.
Ah, ja.
Met alles wat ze heeft meegemaakt. Ik bedoel, er moet maar één trigger zijn in zo'n huishouden. En ze staat er met een strijkijzer te zweren.
En wat blikken potten.
Nee, en dan over haar dood, dat is een beetje vaag.
Ja, mysterieus.
Ja, dus er wordt gezegd dat ze in 1982 zou gestorven zijn. Maar er zijn dus in... de jaren 2000, 2 films over 1 documentaire en 1 fictiefilm over deze zaak uitgekomen. En een van die 2 filmproducenten, Claude Ventura, dat is degene die de documentaire heeft gemaakt, die heet The Search of the Sisters Papin.
Staat op YouTube integraal.
Voilà.
Is wel helemaal in het Frans uiteraard,
ja.
Maar voor wie dat het... machtig is.
Ja, en hij beweert dus dat hij Lea is tegengekomen in een rusthuis, eigenlijk een vrouw die niet meer kon spreken en niet en voor een deel verlamd was, maar hij is ervan overtuigd dat Lea was. Ze zit ook in de documentaire zelf. En zij is gestorven in 2001. Maar dat weten we dus niet zeker of ze effectief Lea was of niet. Want ja, ze kon niet spreken.
Maar dan denk ik, kunnen we geen DNA-test doen?
We zouden dat kunnen doen.
Dat is...
Vinden jullie dat wij een documentaire moeten maken over de zusjes Papin en hun DNA? Stem ja.
Druk 1 voor ja, druk 2 voor ja.
Perfect.
Perfect.
En dan een beetje creepy. Ze zijn, ik vind dat creepy, want dat is waarschijnlijk tegen de zin van minstens 1 van de 2. Ze zijn in de dood herenigd, want ze liggen in hetzelfde graf begraven in de cemeterie Boutellerie in Nantes.
Ja, dat is een maf einde voor een absurd verhaal.
Ook gewoon iets... Gestart in 1901 en de feiten zijn 1933.
100 jaar later.
Een totaal andere tijdsgeest. Hè? Die, zelfs als die in 1982 gestorven is, Lea, wat dat die... Snap je, die is haar leven begonnen als dienstmeisje en als je sterft in 1982... Voor die generatie mensen, dat is toch waanzinnig.
Of 2001 zelfs, hè? Dan zit er 100 jaar tussen bij het startpunt van ons verhaal.
Dat is waanzinnig wat er op die tijd gebeurd is. Hè? We zaten toen nog met dienstmeisjes inwonend in uw huis. Ik bedoel, gebouwde huizen met kamers speciaal voor de bons. En kijk waar we vandaag zijn. Heel raar, vind ik. Dat vind ik echt altijd het mafste aan dit soort verhalen.
Ja.
Dat zijn mensen die... Ik bedoel, die heeft de maanlanding meegemaakt. Die heeft eerst gewerkt als dienstmeisje.
Wereldoorlog 1, Wereldoorlog 2. Ja. Ik heb nog 1 fun factje.
Ja.
Dus we weten al dat er hier toneelstukken over zijn geschreven. Films zijn vanuitgebracht. Maar er is ook nog een heel recente film die zich gebaseerd heeft op het verhaal van de zusjes Papin. En dat is Parasite van Bong Joon-ho, die 2 jaar geleden de Oscar heeft gewonnen. Dat vond ik wel interessant dat hij zich daarvoor...
Heb je hem gezien?
Ja, ik heb hem gezien. Dat hij zich heeft laten inspireren. Enerzijds door dit verhaal en ook anderzijds door persoonlijke verhalen uit zijn eigen leven.
Ja.
Dus het blijft een inspirerend verhaal, om het zo te zeggen.
Ja, wel, ik wou ook nog snel iets over... Er is echt af wat maatschappijkritiek in de literatuur geweest. Heel veel linkse acteurs die het hebben gebruikt om de bourgeoisie-maatschappij te bekritiseren. En je hebt theaterstuk Les Bonnes is geschreven in 1947. Dat wordt echt nu nog altijd door heel veel gezelschappen gespeeld. Sartre heeft erover geschreven en hij heeft in zijn besluit over de zaak schrijft hij dat voor hem de zusjes Papin License to Kill hadden. Hij schrijft, de bazinnen die het loon van hun huishoudsters verminderen als ze een glas breken, of die overgebleven stof in een salon wegvegen met vers gesteven lakens, die verdienen in onze ogen niet één, maar 100 keer de doodstraf.
Oh.
En hij concludeert dat het hier een daad is van pure sociale zelfverdediging.
Sartre.
Ja. En Simone de Beauvoir schrijft er over...
Al die intellectuals.
Ja, ja, maar ja, voor hen, dat is echt zo... Echt iets voor hen. Ja, hè? Dat is sociale kritiek. Hij geeft eigenlijk de schuld aan het weeshuis. Hij zegt, het weeshuis van hun jeugd moet verantwoordelijk worden gesteld. Het is een verschrikkelijk systeem dat gekken produceert, moordenaars, monsters aanstuurt, monsters en moordenaars aanstuurt door de middenklasse.
Ja, er valt altijd iets voor te zeggen.
Nu, ja, voor mij zijn ze 100% schuldig.
Natuurlijk, hè.
They killed
maar
someone.
Maar ik snap de sociale kritiek wel, ja. Hè? Ik bedoel...
En inderdaad, je wilt denk ik niet weten hoe het leven binnen die muren moet geweest zijn. Dat kun je nooit weten. En ze starten slecht, hè. Ze komen uit een gezin met echt fucking veel miserie.
Mm-hmm.
Je hebt nooit een goed voorbeeld gehad. Je bent echt aan de kant gezet door je moeder. Je vader vergrijpt zich aan je zus.
Allee... Gekampt met mentale problemen, ja. Maar bon.
Ik vind het... Wat ik... Het bijzonderste aan dit verhaal vind is dat het 7 jaar zonder...
Incident.
Maar zelfs geen... Hè, want ze is,
as far as we know.
Ja, maar die Leonie is super streng en we weten dat de rest...
Ze is ook wel fysiek gewelddadig geweest naar de twee dienstmeisjes.
Ja, maar
hè?
Dat er langs hun kant geen reactie is geweest.
Ja, en
7
dan is
jaar
koken,
slikken,
koken,
slikken,
koken
ja.
En dan is het overgelopen.
Ja. Heel raar verhaal.
Ja. Het is...
Ook de fysieke kracht van die meisjes.
En ook gewoon al die ogen...
Ja, ik zit ook heel de tijd van mijn kassen zo van... Hoe doet je dat juist?
Want je moet echt al... Zo even strik ik zo...
Ja. Can you not, please?
Nee, maar gewoon het idee dat je hebt van... Dat ga ik doen.
Ja.
En dat de ander dan zegt... Goed idee.
Ja.
Dat is gewoon het gruwelijke daaraan. Want ze hadden ook gewoon één welgemikte slag.
Ja.
Was het ook voorbij geweest.
Nee,
maar
het is wel duidelijk
woede.
Dat er heel veel woede in zit. Ja.
Ja, bon. Dat was het.
Dat was het, ja. Maar echt maf verhaal. Maar ik ben blij dat we het eens hebben gebracht.
Absoluut, absoluut. En ik ga nu ook nog eens zoeken voor de volgende aflevering. Hè,
ja.
Wat we gaan doen.
Niet te veel mysteries zoeken, hè.
Oké, bedankt om te luisteren.
Ja, maar leuk. Kijk, we zijn gewoon terug vanaf nu om de 2 weken. We zijn trouwens nog altijd op zoek naar een special.
Laat maar komen. Moeten we misschien even eens over babbelen?
Ja, oké. Eigenlijk hebben we wel al wat ideeën.
We hebben wel wat ideeën en... Bon, we gaan het erover hebben. Ik heb een voorkeur voor iets.
Dit is standaard mijn leven. Silke heeft een voorkeur voor iets. Ga je zien. Ik ga plooien. Oké, dat was het. Bye!
Dag!